Nou, heel fijn dat jullie er allemaal zijn. Dus mijn naam is Chris Kersten. En ik ben oprichter en directeur van het Centrum Lijfsorganisatie. We staan vanaf 1995, dus dat is het. Onze hoofdlocatie is in Zeist. En zitten in Rotterdam en Antwerpen en nu voor het eerst in Nijmegen. Dus nu is het zo, dus wij het centrum, de belangrijkste activiteit van het centrum is de opleiding en zijnsorganisatie. Die bestaat zeg maar uit een basisjaar. En dan zijn er twee belangrijke takken in het vervolgjaar. Zeg maar, dat basisjaar kun je zien als een soort stam. Dan zijn er twee belangrijke takken daarna. Dat is de coachopleiding, zijnsorganisatie. Die is ook gericht in dat je ook leert om mensen te begeleiden op zijnsorganisatie. En wat wij noemen training zijnsorganisatie. Dus zeg maar, een verder vervolg van het persoonlijke ontwikkelingstraject. En de coach, dus het basisjaar legt eigenlijk de basis voor beide. En hoort, als mensen de coachopleiding doen, hoort het bij dus in zijn totaliteit een vierjarig traject. En een andere traject, daar kun je eigenlijk altijd mee door blijven gaan. Dus aan de training zijnsorganisatie, daar zijn mensen die dat soms wel 10 jaar doen. En dus dat verschilt erin. Je hebt ook mensen die bijvoorbeeld 2 jaar training zijnsorganisatie en dan de coachopleiding. In principe is het zo dat je na het basisjaar kun je naar de coachopleiding. Toen is wel altijd weer een intakegesprek, dus er wordt wel altijd gekeken of dat ook klopt en handig is en wijs is, maar dat is zeg maar hoe de opzet is. En dus wat we dus nu doen, is dat we zo'n basisjaar hier in Nijmegen gaan geven. Zoals we dat dus ook in Antwerpen en Rotterdam en in Zeist doen. Daarnaast. Er zijn nog allerlei andere zijnsgeoriënteerde activiteiten, zoals bijvoorbeeld in Zeist, zijnsgeoriënteerde dans, wat we doen, zijnsgeoriënteerd lichaamswerk. We geven heel vaak een stiltebegrijp, dus nu de eerste komende stiltebegrijp is net 10 jaar. De week na een nieuw jaar, als gezegd, is in België, een Belgisch klooster, een hele mooie plek eigenlijk voor een stiltebegrijp. Dus dat is een stiltebegrijp waarbij je de hele week stil bent, heel veel tijd mediteert, ook wel veel persoonlijke tijd hebt. En het enige wat je kunt doen is sessies aanvragen. Dus krijg je een persoonlijk gesprek met eventueel de dingen die je tegenkomt, bijvoorbeeld in zo'n meditatie. En daarnaast hebben we, zeg maar, werken we wel samen met mensen die op een of andere manier. Ik heb bijzonder van het centrum, dus de combinatie van psychologie en spiritualiteit. En dus bijvoorbeeld op het gebied van tantra bieden wij bijvoorbeeld ook dingen aan. Dat zijn maar echte specialisten, dus dat is niet specifiek zijnsgeoriënteerd, maar wel mensen die ook dat doen vanuit een spirituele invalshoek. Zijnsgeoriënteerd bijvoorbeeld wel, dus bijvoorbeeld een moederschapscursus. Moederschap als spirituele weg bijvoorbeeld, dat is wel weer een hele zijnsgeoriënteerde cursus. Dus zo verschillen. Er zijn niet zoveel leraren, scholen die die twee invalshoeken combineren. Dus, maar als dat het geval is dan, en mensen willen die ons dingen doen, dan is het wel vaak zo dat dat op een of andere manier. Er wordt een zijde of een zender gekregen. Dus zo proberen we die dingen te combineren. Dat is de situatie. Maar goed, vanavond zal het vooral gaan over zijnsoriëntatie en de weg van zelfbevrijding. En mijn voorstel is dat we beginnen gewoon met even een meditatie. En dat zo een mooie avond van vandaag met elkaar. Mijn voorstel is om je ogen te sluiten als je daar goed bij voelt en anders kijk je gewoon naar de grond of wat dan ook. als je zo je ogen sluit, dan ga je als vanzelf beter voelen hoe je erbij zit, hoe het voor je is om hier te zijn. En wat we gaan doen, hartelijk welkom. Kom erin. Net beginnen met de meditatie, dus je komt bekeurig op tijd.
Oké, nou gelukkig
maar.
Ja, ik ben echt
aan het zoeken
geweest
om die vrienden. Oké, kan gebeuren. Dankjewel. Dus we gaan opnieuw voelen hoe we erbij zitten. En kijk eens hoe je voeten het contact met de grond ervaart. Of ze warm zijn of koud, of ze rustig voelen of onrustig. En kijk hoe het is om van daaruit ook je onderbenen te voelen, hoe die verbonden zijn met je voeten. Jezelf zitten op de stoel en voel hoe je de stoel ervaart, of je als hard ervaart of zacht. En voel zo vanuit je billen, zeg maar, je benen in hun totaliteit en je voeten. Nog een beetje de ruimte rond je benen. En de energie van je benen. En de uitstraling. En voel dan je onderrug. Hoe is het gesteld met je onderrug? Het wil nog wel eens een plek zijn om spanning te voelen valt. En als er spanning is, kijk of je kunt openen voor die spanning. En van daaruit ga je naar je middenrug en je bovenrug. En kijk hoe het is met je rug in zijn totaliteit. Hoe je als het ware oprijst uit je basis. En voel dan je schouders. Als je vandaag de afgelopen dagen erg je best hebt gedaan, dan zal het zo zijn dat ook wel wat spanning in je schouders te voelen is. Dus kijk eens hoe het is om je te openen voor even van die spanning in je schouders. Daar niet van weg te gaan, maar juist dan met je aandacht naartoe te gaan. En laten we dan maar eens een keer met z'n allen gewoon een diepe diep zuchten, één of twee keer, en van dat even op wat naar weg gaan. Zoals als je hard gewerkt hebt, dan ben je eindelijk thuis, eindelijk. Spannen. En positieve verhalen te horen. Ik kan ik wel pas mee doen. Dus voel van daaruit je armen, je bovenarmen, je onderarmen, je handen. En voel hoe je handen en je armen verbonden zijn met je schouders. En gun jezelf om helemaal te ontspannen. Vanavond waarschijnlijk diverse keren over gaan hebben is dat zijnsoriëntatie begint met vriendelijkheid voor jezelf. De mogelijkheid van innerlijke vrede. Een totale zelfacceptatie en zelfverzoening. Spoel je nek en je achterhoofd. Kijk hoe het aan is. Steeds weer als er spanning is, probeer die spanning te voelen en daarvoor te openen. En voel je de bovenkant van je hoofd, je schedel. En voel je de voorhoofd. Kijk als het ware door je ogen. Voel hoe het is voor je ogen om van binnenuit aandacht te krijgen. En voel je zicht. Je wangen, je oren, je hele gezicht. Kijk of je daar heel liefdevol voor kunt zijn. En voel van daaruit je borst. En dan binnen je hart. Voel je buik. En voel hoe het gesteld is met je buik. En kijk ook of je daar heel vriendelijk voor kunt zijn. Heel zacht. Best een kwetsbaar gebied. En voel dan je hele onderlichaam, je benen. Je voeten, en van daaruit je lichaam in zijn totaliteit. En ben je bewust van de stilte in je. En met een beetje geluk kun je dat als helend ervaren, die stilte. Zo'n uitnodiging om helemaal te ontspannen. Voel de ruimte om je heen. Kijk of je je lichaamsgrenzen een beetje kunt laten oplossen. Dat je jezelf niet zo bij elkaar hoeft te houden. En ook weer een energetische versie van jezelf kunt ervaren. Dus voel hoe het gesteld is met de innerlijke rust, innerlijke vrede. En met het zijn. aan de ene kant is het zo dat als je nu dan zijn ervaart, dat je het liefst de hele avond geen wezen moet hebben, maar gewoon maar lekker voor lijf kan worden gedaan. Ja, dus dat je bij wijze van spreken van hier aan het in slaap zou kunnen vallen. Maar het kan ook zijn dat je gewoon tegelijkertijd jezelf gewoon wakker voelt en ontspannen. En dus je eigen aanwezigheid kunnen voelen. Je presentie. In een natuurlijke staat. Zonder bezorgdheid. Stel ik voor dat we deze meditatie gaan afronden. Zonder gebaar door je handen samen te vallen, zeg maar voor je borst, met je vingers omhoog, voor je handen plat tegen elkaar gaan. En dan voel alleen al eens wat het is om dat gebaar te voelen. Nou, gaan we zo meteen een buiging maken, dus je gaat gewoon met je hoofd in de richting van je knieën. Maar het bijzondere van die buiging is, die ga je maken voor jezelf. Voor eigenlijk kostbaar van wat jij bent. Voor het bijzondere dat jij een levend wezen bent, dat hier bent, dat hier is, is een hele unieke vorm. Dus kijk hoe het is als je gewoon heel rustig een buiging maakt voor jezelf, als gebaar van respect. En voel het effect daarvan op jezelf. Hoe je erbij zit. Het is zeg maar één van de vele oefeningen die wij mensen leren in de opleiding zijn zo. Om met zichzelf te doen. En natuurlijk ook met elkaar te doen. Dus als partner. Of op medestudenten op een bepaalde manier. Zonder dat het een beetje flauw wordt, zal ik maar zeggen. Want tegelijkertijd zijn we ook gewoon een beetje met de bodem. Dus laten we dat nog een keer doen en dan sluiten we dit ook af en dan kan ik beginnen met te lezen. Ja, dus wat ik vanavond met jullie ook probeer te doen, is eigenlijk de kern van de zijnsgrondvisie eigenlijk weergeven aan jullie. En toen ik dit zat voor te bereiden, toen dacht ik nou, een mooie ondertitel voor vanavond is eigenlijk zijn zonnicatie als een radicaal positieve benadering. Dus laten we eens kijken hoe wij eigenlijk als mens ter wereld komen. En het mooiste, vind ik altijd om dat weer te geven, is het Bodhisattva-verhaal. Bodhisattva is een begrip wat ze in het boeddhisme gebruiken. Dus in het boeddhisme gaan ze uit van reïncarnatie en van verlichting. In het boeddhisme heb je daar dan vele levens mee aanwezig. En dan op een gegeven moment ben je verlicht, dan ben je helemaal vrij, et cetera, et cetera. En de consequentie daarvan is dat je niet meer terug hoeft te komen. Dus eigenlijk, in het boeddhisme is het zo dat ze het idee hebben dat je eigenlijk steeds terugkomt om jezelf verder te kunnen bevrijden. Dat is eigenlijk het idee. Wat het idee van karma, dus dat wat je in dit leven doet, heeft consequenties voor het volgende leven, et cetera, et cetera, et cetera. Dus met andere woorden, nou is het bijzondere van een bodhisattva, is dat het iemand is die verlicht is, dus eigenlijk niet meer hoeft terug te komen, maar die toch terugkomt. Maar met één doel, is namelijk om de wereld te bevrijden van mij. Dat is het idee van de bodhisattva. En dus die zijn compleet vrij is van lijden, maar die toch weer naar de wereld komt om de mensen te helpen. Zo wordt wel, bijvoorbeeld de Dalai Lama, wordt wel beschouwd als een bodhisattva. Als zeg maar, dus iemand die dus een hele lijn heeft gehad van reïncarnaties. En die dus eigenlijk niet meer hoefde terug te komen, maar toch teruggekomen is. En zo, wat dan redeneert. En ik vind dat eigenlijk wel een heel mooi beeld. Omdat mijn idee is het zo dat wij allemaal bodhisattvas zijn. Dus zeg maar. Als je gewoon kijkt naar een gezonde baby, dan is dat natuurlijk gewoon een heel open, vrij, schoon, puur wezen. Of zeg ik gewoon iets geks. Dus ik ga er even uit, de meeste van jullie wel eens een baby hebben meegemaakt. Dus van dichtbij hebben we een gezonde baby natuurlijk. Dat is eigenlijk heel erg bijzonder. Dus dat we zo beginnen. Kijk, als je bij een baby, laten we zeggen, bij iemand op bezoek komt, zal ik maar zeggen, of je bij je eigen baby is, of je komt bij iemand anders op bezoek. Snap je? Dan word je ook vanzelf stil. Je moet wel toch wel een beetje gestoord zijn, wil ik maar zeggen. Wil je bij een baby gaan staan schreeuwen, of hard gaan praten, of zo. En als vanzelf doen we dat niet. Dan hoef je ook geen zweverig wezen worden zijn om dat niet te doen. Zal ik maar zeggen, zwevende wezen zeggen, maar dan moet je wel stil doen, mensen, een normaal mens wordt vanzelf stil bij een baby. Oftewel, een baby is eigenlijk iets heiligs. Is iets wat we als vanzelf kostbaar vinden, bijzonder vinden. Dat is eigenlijk heel speciaal. En we gaan een baby niet vereren, we gaan niet op de knieën zitten en weet ik wat alweer, dat is ook niet wat we doen. Maar we zijn als vanzelf zorgvuldig. We zijn heel reëel, denk ik, de meeste mensen. Dat is ook wat je noemt zo'n baby gunnen. Ja, komen we wat mij betreft als mens stuk voor stuk ter wereld. Dat kan natuurlijk ook niet helemaal goed gaan in de zwangerschap. De meeste mensen beginnen op een redelijk open en vrije manier. En zeg maar wat we allemaal weten, is dat we die openheid en die vrijheid verliezen. Dus bijvoorbeeld, dat drukken we al uit in dat je op een bepaalde manier bijvoorbeeld je onschuld verliest. Dus met andere woorden, je onbevangenheid of wat dan ook. Nou, zijn er geen heftige dingen gebeurd in je leven, zal ik maar zeggen. Je verliest toch op een bepaalde manier naar onschuld. En dus, wat ik natuurlijk veel gedaan heb, is er ook over nagedacht van waarom zou dat nou toch eigenlijk zo zijn? En ik heb natuurlijk ook het geluk dat ik heel veel mensen ook heel lang begeleid. Waardoor je eigenlijk heel veel zicht krijgt, of mensen denken te hebben, op hoe het leven nou eigenlijk in elkaar zit, waar het eigenlijk om gaat. En een belangrijk uitgangspunt is eigenlijk dat er nooit iets is zonder reden. Kijk, dat is ook wat ze in de natuurkunde, zal ik maar zeggen, steeds weer ontdekken in de biologie. Hè. Tot en met, wat was het, de blinde darm, daar dachten ze ooit van dat die hartstikke, die was echt overbodig, die kon je er zo uithalen. Maar uiteindelijk hebben ze toch ontdekt dat ook die een functie heeft. Dus alles in het menselijk lichaam heeft gewoon een functie. En zo heeft ook alles op geestelijk gebied natuurlijk een functie. Alleen, laten we zeggen, van de hand is het wat makkelijker vast te stellen waar die voor bedoeld is, dan dingen op geestelijk gebied. Dus dan moet je altijd een beetje voorzichtig in zijn om daar te snel naar conclusies te brengen. Kijk, wat ik denk is, kijk, wat er in feite gebeurt, is, dus op een bepaalde manier komt, zeg maar, via een kind komt de liefde in de wereld. Dat is wat er gebeurt. Een baby is eigenlijk een manifestatie van liefde, van puurheid, van vrijheid. Snap je? Dus een baby die zo hartstikke vrij is. Die gaat niet in eerste instantie denken van hoe is het als ik huil, zou ze dat wel goed uitkomen. Dus die gaat huilen of poepen of wat dan ook, als dat aan de orde is, precies. Die is nog helemaal vrij. Kijk, wat er in feite gebeurt, is de liefde komt ter wereld, maar wat je doet als kind, je opent je automatisch voor je ouders. Het eerste wat een kind doet is ook contact zoeken. Of op een gegeven moment de tepel zoeken, et cetera, gaat zeggen. Dus die zoekt eigenlijk meteen vanaf het eerste moment de relatie. Dat is het een van de dingen die ik ben gaan zien, is zeg maar, dat is hoe gelationeel mensen eigenlijk zijn. Hoe belangrijk relaties eigenlijk zijn. Ook als je naar menselijke problematiek gaat, kijk. Ja, ik zeg altijd, het is van 80-90% terug te voeren op een relationele problematiek. Maar dat heb je in het ziekenhuis gelegen, verder ben je ziek geweest, dan kan dat ook veel impact hebben. Maar dikwijls is het probleem dat zoals vroeger bijvoorbeeld, als je kind in het ziekenhuis kwam te liggen, dan mocht je ouders nou eens op bezoek komen of je zat achter glas en ik kwam mee. Dus tegenwoordig gelukkig ondenkbaar worden. Dus ook dat is dan eigenlijk een relationele problematiek. Dus wat we doen als kind. Als je dat een heel lang verhaal heel kort maakt, komt er eigenlijk op neer. Wat we doen is de problemen van onze ouders absorberen. Wij nemen eigenlijk de problemen van onze ouders over. Dat is waar we zeg maar de eerste 10, 15, 20, sommige mensen nog langer, mee voor een heel groot deel mee bezig zijn. En hoe doen we dat? We zijn namelijk heel gevoelig voor de bejegening. Het wonderlijke is eigenlijk ook, als je erover na gaat denken, en als je gaat nadenken, als je, dus, ik zou maar zeggen, dus volwassen mensen, oudere mensen, voor mij wel van 50, 60, begeleid, en die gaan terugdenken aan hun jeugd, dan kunnen ze eigenlijk steeds preciezer voelen wat er niet geklopt heeft, wat een beetje raar was. Ik zou maar zeggen, een vader die een beetje bot was, of een moeder die je af en toe liet liggen terwijl je hartstikke verdrietig was, of ga zo maar op. Toch zei ik niks geks, hè. Weet je, dus als. Dus het wonderlijke is dat je dus als kind eigenlijk een heel precies gevoel hebt voor, en wat ik nu maar noem, hoe het hoort. Met hoe het hoort, dat doe ik niet zoals het in het boekje staat, hoe het hoort. Maar snap je, dus je hebt een haarscherp gevoel voor wat klopt en wat niet klopt. Het belangrijke van een kind is alleen dat je daar geen woorden aan kunt geven. En ook heel vaak geen woorden aan zult geven. Dus met andere woorden, want het is eigenlijk dubbel. Dus aan de ene kant weet je maar weer steeds naar hoe het hoort. Aan de andere kant, zeker in het begin, ga je er ook vanuit dat hoe jij benaderd wordt, dat dat ook wel zo zal horen. Dus, en dat leidt ertoe dat je, dat natuurlijk kan het wel zijn dat je daar ook weer op gaat reageren. Dus met andere woorden, stel even dat jij dus een ouder hebt die bijvoorbeeld nogal onderdrukkend is en dominant is. Dan zijn er zwart-wit twee mogelijkheden. Dat is dan, jij wordt ook net zo dominant en onderdrukkend en gaat nee roepen, dat doe ik niet en bekijkt niet maar en weet ik het allemaal meer. Afhankelijk van hoe oud je bent. Of je past je aan en wordt volgzaam. Maar basaal is dat eigenlijk hetzelfde probleem. Meestal is het ook zo, als we dat het voorbeeld nemen, dat zeg maar een dominante moeder die volgt met een, die trouwt met een volgzame man. Begrijp je? Want anders kan het ook helemaal niet zijn. Twee dominante mensen, die houden gewoon niet, die houden niet langer dan twee weken met elkaar vol, bij wijze van spreken. En dus dat is de enige manier waarop het bij elkaar past. Dus dat is, want ik hou het vaak in deze lange relaties, maar daar ga ik vanavond niet te veel over zeggen. Dus wat ik daar wel van kan zeggen, nu ik dit gezegd heb, is dat mensen elkaar opzoeken met dezelfde dimensie qua problematiek. Alleen, het is vaak het tegenovergestelde. Kun je dat volgen als ik dat zo zeg? Het is een heel lang verhaal en wat ik nu heel kort zeg. Ik zal er nog wel een paar keer vanavond iets meer over zeggen. Dus met andere woorden, en dat geldt dus. Laten we zeggen, dat gegeven geldt in relaties, maar dat is ook wat vaak tussen ouder en kind ontstaat. Dus bijvoorbeeld in een gezin met bijvoorbeeld die dominante moeder zijn, kan het zomaar zijn dat één kind zeg maar, die dominante versie aanneemt, die zich daartegen verzet, zal ik maar zeggen, en een ander kind meer de volgzame versie. Waarschijnlijk kun je dat ook herkennen. Dat is dan ook een woord als je naar je eigen, als je met zijn broers en zussen hebt. Dan zitten er vaak best grote verschillen in. Ook als je die weer gaat onderzoeken, dat is niet helemaal het onderwerp van vandaag, maar als je die gaat onderzoeken, zul je vaak zien dat het dezelfde dimensie is die daar speelt. Dat is wel heel interessant.
Maar is het dan niet zo dat een dokter de moederrol naboost?
Nee. Ja, nee? Ja, misschien wel in de zin van dat hij de afwas gaat doen of zo. Dat zou kunnen. Dat hij eerder de afwas gaat doen dan een jongen. Maar zelfs dat is de vraag of dat helemaal zo is. Nee, dus het is. Nee, dat kan juist zelfs wel. Het is heel vaak zo. Komt regelmatig voor, laat ik maar zo zeggen. Ik denk, als ik erover nadenk, dat is wel 50-50 ongeveer. Dus dat een dochter kan bijvoorbeeld een hele innige relatie met de vader, respectief een hele vijandige. En omgekeerd kan dat ook de moeder zijn. Het kan een hele innige relatie met de moeder hebben, kan een hele vijandige relatie. Dus dat verschilt wat dat betreft niet veel van tussen jongens en meisjes, denk ik niet dat daar zoveel verschil tussen zit.
Nee, ik doe niet meer relatie, maar gewoon als je dan het huis uitgaat, je bent getrouwd, dan ik bijvoorbeeld alle dingen ga doen die ik geleerd heb van mijn moeder, en dat de broers de dingen gaan doen die ze gezien hebben van mijn vader.
Nee, dat hoeft niet. Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Dus het komt bijvoorbeeld ook al heel veel voor. Want de zoon kan bijvoorbeeld ook al de reactie hebben. Ik ga nooit worden als mijn vader. Begrijp je? Dus dan betekent dat hij juist het tegenovergestelde gaat doen.
Ja.
Nou, dan, wat wel weer interessant is, dat je dan weer kinderen krijgt die dan vaak weer hetzelfde zich gedragen als die vader. Dit is wel interessant vanwege een ander stuk wat ik straks ga vertellen. Dus hoe dat zeg maar, in generaties doorwerkt. Dus maar wat handig is om te zien, is dus dat de liefde zo functioneert, dat die als het ware probleemdrager wordt. Probleemeigenaar wordt. En zwart-wit komt er eigenlijk op neer, dus dat het twee versies heeft. Eén versie is, dus Wat je ook vooral niet moet onderschatten, dus wat is de enorme loyaliteit die jullie, die wij hebben als kind. Dat is echt indrukwekkend. En, dus en die loyaliteit die uit zich op twee manieren. De meest bekende vorm, is die wil ik makkelijk herkennen als loyaliteit, is dat je als kind gaat, dus wat je sowieso ook gaat doen als kind, is proberen je ouders van hun lijden te verlossen. Dat is wat je per definitie gaat doen. Alleen dat heeft twee vormen. Waarbij dat eentje heel herkenbaar is en de andere veel minder herkenbaar. Dus de meest herkenbare is dat je dus bijvoorbeeld je moeder gaat troosten als ze verdrietig is. Of gewoon lieve dingen gaat doen. Voor de vader of moeder die op een of andere manier ongelukkig is ofzo. Op alle mogelijke manieren dat probeert op te lossen. Trouwens, ik weet niet of er iemand is met een hond of zo. Een hond doet hetzelfde. En een poes doet vaak hetzelfde. Dat is heel interessant verschijnsel. Dus ik moet altijd zeggen, daar lijkt het wat mij betreft op. Ik moet wel een beetje voorzichtig zijn. Niet wetenschappelijk vast, dat geloof ik. Dus maar. De andere vorm is. Dus dit is zeg maar wat wij normaal gesproken liefdevol noemen. Maar er is een andere vorm. En die is veel meer, als je het zo heel zwart inneemt, is veel meer een boze vorm. Maar die boze vorm is eigenlijk net zo liefdevol als die liefdevol vorm. Maar die uit zich meer in, waarom moeten jullie nou altijd ruzie maken? Of waarom doe je dit? En waarom doe je dat? Het is dezelfde loyaliteit die zich alleen op een hele andere manier manifesteert. Het is wel zo dat zeg maar de, hoe moet ik dat zeggen, van hieruit zou je kunnen zeggen, is de puberteit de periode dat bij heel veel mensen dat stopt. Dus met andere woorden, als hopeloos wordt gedefinieerd. Met andere woorden, bij heel veel mensen als hopeloos wordt gedefinieerd. Dus dan denk ik dat het leidt vaak tot breuken, ruzie, conflicten, et cetera, et cetera. Dus met, het is net als bij een soort echtscheiding, bij veel echtscheiding. Snap je dat het als het ware een echtscheiding wordt om het huis uit te gaan? Herken je dat? Sommige mensen, laten we zeggen, vooral mensen met die zorgtendens, gaat dat gewoon door. In zekere zin gaat het bij allebei door. Alleen, het heeft die twee verschillende vormen. Want in feite alleen al dat je vanuit boosheid je het huis uitgaat en niks meer bij wijze van spreken met je ouders te maken wil hebben, reken maar dat die ouders op de achtergrond in jou bestaan en een hele belangrijke rol spelen. Eigenlijk veel meer dan wanneer je gewoon een natuurlijke, gemakkelijke relatie hebt. Wat belangrijk is in dit verband, hè, is wij zijn vrijheid, als baby, vrijheid, openheid, liefde, et cetera, et cetera. Die liefde dringt de problemen eigenlijk, je zou bijna kunnen zeggen de maatschappelijke problemen, in. En als gevolg daarvan verliest hij de verbinding met wie hij eigenlijk is. Wat eigenlijk het pijnlijkste is, wat je je kunt voorstellen. Vooral ook weer als je diep werkt met mensen zoals wij doen, en vele jaren lang vaak. Dan vroeg of laat komen mensen op een punt, ga je voelen hoe je die verbinding verloren hebt. Wat eigenlijk heel verdrietig is. Maar je kunt dat ook weer vanuit een ruimer perspectief zien. Namelijk dat de liefde bereid is de verbinding met zichzelf te verliezen. Ten behoeve van. Kan je je voorstellen wat ik nu zeg? Dus, want laten we zeggen, liefde komt ter wereld in de vorm van een baby. Het positieve komt ter wereld als een baby. vervolgens diezelfde, datzelfde positieve is, laten we zeggen, ook de verbinding van een baby met, zijn, met wat hij eigenlijk is. Ja, een baby heeft natuurlijk niet zo verschrikkelijk veel zelfbewustzijn. Heb je dus een, het wonderlijke is dat een baby die verliest dat wel. En ook als hij naderhand, als hij ouder is, gaat terugvoelen in wat er gebeurd is, voelt dat heel vaak als heel pijnlijk. Dat je dus de verbinding met een bepaalde kwaliteit bijvoorbeeld verloor hebt. Laten we zeggen, een kwaliteit is bijvoorbeeld vreugde. Dat noemen wij een zijnskwaliteit. Dat is een essentiële kwaliteit, zoals kracht, en tevredenheid, rust, et cetera, et cetera. Maar een zijnskwaliteit. Maar stel nou dat je bijvoorbeeld een verdrietige moeder hebt, of vader. Dan in eerste instantie, want dat is ook een belangrijk ding, in eerste instantie ga je dan met jouw vreugde proberen dat verdriet op te lossen. Maar eigenlijk omdat je dat gaat doen, is het een werkversie van de vreugde in plaats van een natuurlijke versie. Dus je verliest daardoor de natuurlijke verbinding met wie je eigenlijk bent. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. En wat we allemaal doen, en het volgende punt aan koppelen, is dat we namelijk wat we verloren hebben aan kwaliteiten, die gaan we vervolgens proberen te organiseren in ons leven. Daar gaan we voor werken. Dus een van de belangrijkste dingen die we allemaal verliezen, daar ga ik straks nog wat meer over vertellen, is bijvoorbeeld de verbinding met je natuurlijke waardigheid. Dat is een inherent proces. Sommigen verliezen die heel erg, anderen een beetje, maar iedereen, voor mijn gevoel, verliest het minstens een beetje. Dus met andere woorden, daardoor raak je als het ware je natuurlijke zelfvertrouwen, die onschuld waar het over gaat, raak je daardoor kwijt. Wat er ontstaat, is een zelftwijfel. En wat je gaat doen, dus, bijvoorbeeld stel even dat er een zelftwijfel ontstaat, bijvoorbeeld bij heel veel mensen hebben een soort twijfel van ben ik wel capabel. Die twijfel die ga je altijd compenseren. Je gaat bewijzen dat je wel capabel bent. Of je haakt af. Dat zijn twee mogelijkheden. Je haakt af in de zin van je geeft het op school al. Of wanneer dan ook. Kun je een voorbeeld zijn? Dat is eigenlijk automatisch wat er gebeurt. Maar eigenlijk is het zo, en dat is ook belangrijk in verband met de zijnsorganisatie, is alles wat je gaat bewijzen, is een motie van wantrouwen aan wie je eigenlijk bent. Snap je? Dus als ik te vertrouwen ben, om maar een voorbeeld te noemen, maar ik ga zitten te bewijzen dat ik te vertrouwen ben, zeg ik eigenlijk tegen mezelf, je bent niet te vertrouwen, je moet eerst maar eens laten zien dat je te vertrouwen bent. Ik verzin maar wat. Zoals er ook twijfel ontstaat aan een ander, wat ik nu zeg, is eigenlijk een beter voorbeeld of een ander. Snap je? Dus als je vertrouwen in een ander is aangetast, dan moet die ander jou eerst maar eens bewijzen dat hij te vertrouwen is. Maar het feit dat je, als ik tegen jou zeg, jij bent niet te vertrouwen en ik heb een houding, voor je het weet word je zenuwachtig en word ook niet te vertrouwen. Dat is eigenlijk de consequentie daarvan. Dus het feit, dat we eigenlijk twee dingen tegelijk, dat we verliezen de verbinding met onszelf. Maar we verliezen ook de verbinding met wie eigenlijk dat ander is. We verliezen eigenlijk de verbinding met wie dat ander in wezen is. Wat eigenlijk ook heel goed is. En dus, met een beetje geluk, vind je dat weer even terug, zo gauw je verliefd wordt. Als je 20 bent, of 20 of 16, 6. 36. Dus een belangrijk ding eigenlijk, waardoor die zelftwijfel ook ontstaat, is omdat er bij een kind zo'n tendens is om ouders gelukkig te doen. En dat is een hopeloos project. Als ouders, ik weet niet of ik iemand die heel slecht moet vertellen. Maar als ouders krijg je de kinderen, als kinderen krijg je de ouders nooit gelukkig. Zoals je ook overigens omgekeerd maar tot een beperkte hoogte, je hebt wel invloed op het geluk voor de macht, zeg maar, voor 100%. Ook dat is wat de meeste ouders vroeg of laat onder ogen moeten zien. Waardoor die, en als die ouders dat onder ogen zien, dan ga je als kind een zucht van verlichting maken. Als die niet de hele dag bezig zijn om jouw gelukkig te maken op hun manier. Dan praat ik al een beetje in de richting van de oplossing ervan. Dus wat belangrijk is, wat mij betreft voor de zijnsoperatie, is dat we sowieso uitgaan van het gegeven dat er, wat ik altijd noem, een beperkte versie is van een mens en een ruime versie is van een mens. Dat je begint als een ruime versie van een mens en dat je die per definitie verliest en daardoor tot een beperkte versie komt. En een beperkte versie moet je dan vooral zien als een versie die kan groeien en ontwikkelen, et cetera, et cetera. En dat is wat normale mensen, bij normale mensen aan de hand is. En wat daar ook erg belangrijk bij is, dus dan is bijvoorbeeld in een reguliere psychologie, is dat niet zo gebruikelijk, deze manier van denken. Maar wat voor ons wel belangrijk is, is dat zeg maar die ruime versie als het ware verscholen ligt onder de beperkte versie. En het bijzondere van de zijnsoriëntatie is dat laten we zeggen, wat blijkt in groepen en in trainingen en zo, is dat die ruime versie ook vrij gemakkelijk tevoorschijn gehaald kan worden. Wat voor die persoon zelf heel erg prettig is. Heel motiverend is. Je bent hem ook weer snel kwijt. Dus want ik zou bijna zeggen, als ik het in mijn macht had om dat even vanavond met jullie te regelen, dat jullie als ruime versie naar huis zouden gaan, zou ik wel iets meer vragen waarschijnlijk van als je vanavond moet betalen. Als ik had ik niet te eten. Maar
dat zou dus dan ook wel waard.
Dat zou je ook wel wat waard zijn, hè? Dat is ook zo. Dus daarom zeg ik het ook maar meteen bij. Dus dat je het ook even zo voor hebt, maar het helpt wel heel erg als je dat af en toe meemaakt. Dus als je bijvoorbeeld zicht krijgt op de kwaliteiten die je verloren hebt, dat is namelijk, dat gebeurt dan twee dingen tegelijk. Ik had net dat voorbeeld van die vreugde, maar dat geldt ook voor kracht en dat geldt voor tientallen kwaliteiten. En dus het bijzondere daarbij is ook nog, kijk, wij zien een mens, zeg maar, als het gaat om die ruime versie, ook die oorspronkelijke versie. Kijk, want ik weet niet hoeveel baby's je gezien hebt, maar alle baby's zijn ook anders. En dat zien wij als een, dat noem ik altijd een constellatie van zijnskwaliteit. En dus waarbij mensen van elkaar verschillen, welke kwaliteiten, je zou kunnen zeggen, waar zij talent voor hebben. Dus sommige mensen hebben heel veel met de liefde. Uiteindelijk is alles altijd liefde, maar ik bedoel liefde in een iets meer beperkte vorm. Anderen hebben veel met kracht. Anderen hebben veel met vreugde. Anderen hebben veel met schoonheid. Anderen hebben veel met nederigheid. Verzin maar wat. Het bijzondere is dat mensen altijd gekwetst raken op hun meest bijzondere kwaliteit. Dus dat betekent bijvoorbeeld als het gaat over vreugde, heb ik net al een voorbeeld genoemd, dat je dan ook vaak veel krijgt met verdriet. Dat je, als je iets hebt met wijsheid, dat je issues krijgt op het gebied van, noem het maar rond, domheid. Dat je met kracht issues krijgt rond je zwak voelen en incapabel, et cetera, et cetera. Ik kan dat. Heb je veel met rust, is dat een wezenlijke kwaliteit, heb je ook veel met onrust. Dat is ook een eindeloze vraag. Dus, en wat nou bijzonder is, waar ik dan heel blij mee ben, is dat het sowieso zo is, als je dan weer praat over het proces van zelfbevrijding, als iemand dus training gaat doen, of wat dan ook. Volgens mij gebeurt het bij een goede training altijd zo, dus dat is niet per se. Snap je, dat doet zich waarschijnlijk, ken ik er natuurlijk niet van, maar dat, ik denk dat bij alle vormen van training zo werkt. Dus wat ik nu vertel is eigenlijk algemeen, generiek. Maar onze trainingen zijn er wel heel erg op gericht, om maar zeggen dat dat gebeurt. Omdat we denken te snappen dat het zo moet gaan. Dus wat het bijzonder is, dat dus in je hele proces sowieso een enorme logica zit. En er komt een enorme intelligentie. Wanneer het bijvoorbeeld, wanneer als het ware het aan de orde moet komen, dat jij, laten we zeggen, dat je iets te doen hebt met die vreugde of met die kracht, of ga zo maar door, maar dat kunnen meerdere kwaliteiten zijn in je leven. Maar in een bepaalde periode in je leven kan het bijvoorbeeld gaan om die kracht bijvoorbeeld. En het bijzondere is dat dat helder wordt bijvoorbeeld in een visualisatie. Dus dat helder wordt, laten we zeggen, dan is het ook vaak heel erg ontroerend, omdat je dan weer in contact komt met de oorspronkelijke kwaliteit die je eigenlijk hebt. Die bij jou hoort, want je hebt hem eigenlijk niet. Maar, en tegelijkertijd is het, raakt het je, omdat je ook meteen voelt dat je die kwaliteit verloren hebt. Op een bepaalde manier. Dus de natuurlijke verbinding met die kwaliteit verloren. Goed, is dit nog een beetje te volgen? Ik behandel wel heel kort, heel veel en best wel wezenlijk, maar dat is mijn hobby dus. dan zou je weer kunnen afvragen, waarom verzint God dit? Ik heb in mijn verleden heb ik wel eens theologieboeken bestudeerd van dit soort pillen. Die gingen altijd over de vraag van hoe kan, weet je wel, want in het christendom bijvoorbeeld is God is goed. Maar hoe kan het dan dat er oorlogen zijn, overstromingen zijn en dat soort vragen. Ik bedoel, iedereen die een spirituele opvoeding heeft gehad, en dan zeker een christelijke, want dan is er een God. In boeddhisme hebben we geen God, zeggen ze mensen. Maar dan komt altijd de vraag, hoe kan dat? Nou, naar mijn idee gaat het in het leven heel erg over groei en ontwikkeling. Dus de hoogste versie van de liefde, het is dan best moeilijk uit te leggen wat ik nu wil uitleggen, de hoogste versie van de liefde is de liefde die liefdeloosheid heeft overwonnen. Dus wat wij allemaal meemaken, stuk voor stuk, is dat er liefdeloosheid op je pad komt. Dus dan de vraag of dat objectief zo is, maar subjectief beleef je dat zo. En dat doet pijn. Dat heeft weer te maken met, ja, maar ik kan zeggen dat iets in jou vindt dat dat niet hoort. Als het niet zo zou zijn, zou het geen pijn doen. Het is net zoiets als dat, ik zou maar zeggen, dat iemand op je vinger gaat staan of zo. Dan voelt dat ook, zo hoort dat niet. Weet je wel? Dus, nou, en zo is dat ook op geestelijk gebied. Dus, met andere woorden, wat mogelijk is, is zeg maar dat je de liefdeloosheid die er in je leven is geweest, de liefdeloosheid of het nou vernedering is, of mishandeling is, of verlating is, en wat kan er allemaal niet gebeuren in het mensenleven. Kijk, wat mogelijk is, is dat we dat aankijken. Dat we dat werkelijk tot een diep niveau doorvoelen, en dan lossen we op. Dus, ik begon met te zeggen, we beginnen als het ware als een ruime versie. Openheid, liefde, et cetera, et cetera. Je zou kunnen zeggen, we beginnen verlicht. We verliezen de verlichting. Maar wat de bedoeling is van het leven, zo noem ik het maar even in, is dat er een heel ander soort van ruime versie ontstaat. Want dus nogmaals, de liefde die de liefdeloosheid heeft overwonnen, is een veel hogere versie van liefde dan de liefde, de eerste versie van liefde. Want het is namelijk jou die liefdeloosheid overkomt. En als jouw liefdeloosheid overkomt, dan heb je maar één ding, normaal gesproken heb je op het oog, dat is te gaan mappen of je terug te trekken, et cetera, et cetera. En het laatste wat je eigenlijk wilt, is dat aankijken en doorvoeren. Met Oosterbroek en Bank. Dat zijn onze reflexen. Het bijzondere is dat er mensen zijn, zoals jullie anders zouden hier vanavond zitten, snap je, die ergens een bereidheid of zelfs een interesse, een uitdaging erin zien om dit aan te gaan. En volgens mij is dat waar het heel erg over draait. Dat is waarom het leven zo in elkaar zit. Het leven is gericht op de totstandkoming van een hogere versie van het leven. Wil ik met de woorden maar allemaal vergeten, want ik bedoel verzien en weet ik wat allemaal meer. Dus, want er is geen taal. Ik heb dit nog nooit ergens gelezen, dat het zo in elkaar zou zitten. Als iemand een beetje taal mij zou leren, dan kan ik het op een andere manier veranderen. Dus het belangrijkste is dat ik het wel snap wat ik bedoel. Kijk, in feite is het zo dat dat in het hele systeem zit. Denk bijvoorbeeld aan Darwin. Meneer Darwin zei het eigenlijk precies hetzelfde als ik, alleen die had het niet over de liefde, die had het over, ja weet ik veel, dat in ieder geval het hoge, weet je wat, de mensen waren stamboom af van de apen, en de apen, et cetera, het begon ooit met micro-organismen, weet je wat, die ontdekte dat het hogere uit het lagere voorkwam, dus bijvoorbeeld op biologisch niveau, dat is vooral Darwin, als het gaat over de biologie. Maar, kijk je bijvoorbeeld naar het onderwijs. Het onderwijs is de systematische toediening van moeilijkheden. Waardoor er twee dingen gebeuren. Kijk, dat noemen we dan didactiek, doordat het systematisch is. Als het goed is. Maar dan gebeuren twee dingen. Als kind accepteer je het gegeven tot op zekere hoogte dat er moeilijkheden zijn, vooral als het didactisch goed wordt gedoseerd. Maar met een beetje geluk ga je er ook een beetje van houden. Dus wat ook belangrijk is om te zien, dat is dat wij een haat-liefde verhouding hebben met moeilijkheden. Sommigen hebben meer een haatverhouding met moeilijkheden, bijvoorbeeld op het onderwijsgebied. Anderen hebben meer een liefdesrelatie met moeilijkheden op onderwijs. Die kunnen maar niet genoeg gestudeerd krijgen. Zijn er een 80ste nog 26 boeken aan het lezen. Of weet ik wat voor gebied. Maar wat wel belangrijk is, dat het steeds gaat om moeilijkheden. Weet je wel, moeilijkheden in de zin van dat het een soort uitdaging is om dingen te bestuderen. Maar het is het onderwijs. Het is de sport. De sport, een goede coach in de sport, geeft, ik noem het natuurlijk ook maar even, didactisch verantwoorde moeilijkheden aan de sporter. Begrijp je? Dus als je erop uit bent om dikke spierballen te krijgen, dan kun je wel zeggen, ik wil dikke spierballen. Maar die krijg je niet van niks. Met andere woorden, in dit geval organiseer je namelijk zelf de moeilijkheden. En allerlei programma's, et cetera, et cetera. Maar je moet wel die moeilijkheden aangaan, wil je zulke spierballen willen krijgen. Dat is waar het over en dus in het hele leven over gaat. Gaat over de overwinning van moeilijkheden. En mensen zijn dus uitgerust met een soort drive om dat te willen, maar tegelijkertijd vinden ze het ook vervelend. Heb je ook een sporter die heeft periodes die het leuk vindt om te gaan trainen, maar zijn ook periodes dat hij er helemaal geen zin in heeft. Dus, en sommige mensen al helemaal niet. Dus, wat belangrijk om te zien is dus dat het bijzondere, vooral als het gaat over problemen op geestelijk gebied, laten we zeggen, we ervaren het leven niet altijd als een didactisch verantwoorde coach. Begrijp je dat je denkt, goh, dat heeft het leven nu goed verzonnen voor mij. Snap je, dat is nou precies de uitdaging die ik nodig heb. Dat ik vanavond maar een vrij klein groepje krijg hier bijvoorbeeld. Snap je, dus, begrijp je, dat is,
Dat, zo zit het voor ons gevoel het leven niet in elkaar. Laten we zeggen, de moeilijkheden vooral die we op geestelijk gebied krijgen, wat het nou ook is, eenzaamheid, verlating, nou, verzin het allemaal maar. We hebben allemaal een gevoel, dat hoort zo niet. Eigenlijk hoort het dan niet bij. En toch, waar het wat mij betreft om draait, is dat we het aangaan. Dus we hoeven het ook niet op te zoeken. Dus met sport zoek je het op. Dan ga je, als je wilt wielrennen, dan ga je naar Limburg en dan zoek je de heuvels op en dan ga je dan een beetje naar wielrennen. Op geestelijk gebied zou je nog wel kunnen zeggen, kijk waar mensen in de geschiedenis bij opgezocht is, bijvoorbeeld door te vasten. Als je gaat vasten, zoek je op een bepaalde manier de moeilijkheid op. Ja, tegenwoordig doen veel mensen om af te vallen, maar dan heb je nog een interessant doel en dan word je mooi, et cetera, waarschijnlijk. Maar laten we zeggen, in de christelijke traditie, bijvoorbeeld het vasten, volgens mij deden die monniken dat niet om mooi te worden. Die deden dat, hadden hoop dat ze mensen snapten wat ze doen, maar waarschijnlijk een hoger doel. En het werkt natuurlijk best wel op die manier. Meditatie, et cetera. Dat zijn wel, gewoon door met jezelf te gaan zitten en te gaan mediteren, is een soort systematische toediening van moeilijkheid. Vooral als je jezelf een doel stelt om bij je ademhaling op welke focus dan ook te blijven. Maar de ene keer is dat bijvoorbeeld een stuk moeilijker dan de andere keer, et cetera. En dat het dan toevallig de ene keer zo moeilijk is als je daarmee zit en je moet een halve dag mediteren, of je moet, je hebt zelf bedacht natuurlijk, en je kunt weglopen. In Nederland mensen zeggen, ja, mediteren. Mag ik ook. Dus, ja, dat is wat het leven voor jou verzint. Dus het is, wat heel erg helpt, en wat ook heel erg zijnsoriëntatie is, wat mij betreft, is accepteren dat het leven gepaard gaat met moeilijkheden. Dus je hoeft het niet leuk te vinden, want moeilijkheden, anders kunnen we het woord moeilijkheid wel afschaffen. En voor sommige mensen die beroepen dat er geen moeilijkheden zijn, maar dan heb je al je gevoel weggedropt en is er geen moeilijkheid meer. Maar het gaat een normaal voelende vlees mee. Het is net zoiets als op de tenen gaan staan, dat doet echt pijn. En als op geestelijk gebied op de tenen gaan staan, doet het 3 keer zoveel pijn. Dat is de realiteit van het leven. Maar wat wel handig is, hoe eerder we snappen en bereid zijn te accepteren dat er moeilijkheden zijn, hoe eerder we gelukkig worden. Hoe meer moeilijkheden we aangekeken hebben, hoe dieper ons geluk komt.
Mag ik
nog
vragen? Want je hebt accepteren, maar je hebt ook erin berusten.
Ja.
Daar zit een verschil, hè?
Ja.
Maar wat heeft dat dan voor gevolgen dat je tot je ruimste ik, zullen we maar zeggen, komt? Zit daar dan een verschil in?
Ja, als je vraag goed begrijpt, maar dan maak ik een groot sprong, maar dan kom ik nog op.
Oh.
Dus, kijk, dus...
Het is het accepteren dat het leven zou in elkaar steken?
Nee, maar kijk, nee, het gaat veel verder dan dat. Dus wat helpt is gewoon nu op cognitief niveau, dus gewoon met je hoofd, snappen dat het belangrijk is om dat te accepteren.
Om erin te belasten.
Nou, dat is 1. Is om te snappen dat dat belangrijk is. En dan want daar kun je namelijk motivatie aan ontlenen om alle volgende stappen te doen. En dat is het te doorvoelen. De pijn te doorvoelen. De pijn, de moeilijkheid op geestelijk gebied. Dus voor mij dat geldt voor alle moeilijkheden op geestelijk gebied. Snap je? Iets heeft je gekwetst. De pijn van de kwetsing doorvoelen. Je bent hartstikke jaloers op iemand. Je jaloezie doorvoelen. Wat kunnen we allemaal nog meer? Je kunt eenzaam voelen. Werkelijk de eenzaamheid doorvoelen. Dat bedoel ik met de moeilijkheden van het leven. Want je kan nog een tijdje doorgaan. Begrijp je? Je onderdrukt voelen. Je genegeerd voelen, wat kunnen we allemaal niet voelen? Waar het om gaat is dat snappen dat het belangrijk is dat het bij het leven hoort. En dan, onze opleiding is er heel erg op gericht om dat in de eerste plaats te snappen. En in de tweede plaats de tools aan te bieden hoe je dat doet. Want het is gewoon moeilijk. Het is gewoon niet makkelijk. Dus het vraagt heel veel motivatie. Het was ook in de reden waarom ik dit soort lezingen geef, maar snap je? Dus dat je ook gaat zien. Laat ik het mag zo zeggen, wie de liefdeloosheid gevoeld heeft, die gaat pas bij uitstek ook liefde van een ander voelen. Die gaat voelen wat liefde betekent. Waar het eigenlijk om gaat. Er is zoveel meer mogelijk, zal ik maar zeggen, dan...
Is dan het verschil tussen het doorvoelen en het bewusten, wat jij zegt, dat je bij bewusten er eigenlijk van weggaat en bij het doorvoelen ga je er naar
Ja, dat is ook een beetje de taal.
Ja, bewusten, okay, ja, taal
bewusten is in ieder geval... kijk, want het is allemaal best ingewikkeld dus, maar dat ga ik vanavond niet allemaal uitleggen. Maar normaal gesproken roept pijn et cetera verzet op.
Ja.
En wat heel erg belangrijk is, en laten we zeggen, een van de redenen waarom een opleiding bestaat, is omdat het, waar we het over hebben, is best ingewikkeld. Want wat belangrijk is, is verzet omarmen. Mm-hmm. Dus niet fout maken, want het is gewoon een reflex van binnen. Dus complete zelfacceptatie, dat is dan wel een heel belangrijk ding, is zeg maar alles in wat er zich voordoet in jou. Dus ook je verzet, je weerstand, et cetera, je boosheid of je haat, et cetera, die verwelkomen. Dat is dan een probleem, want daardoor verzachten.
Maar dat is dan te handen met een berusting.
Dat kun je definiëren als berusting. Maar laten we zeggen, maar doorvoelen is, gaat nog een stuk verder. Dat is meer dan door berusten. Dus want...
Bewust is dan meer van, oh, het is toch maar zo.
Nee, is het zo blijven.
Ja,
bewust, je zou je kunnen zeggen, dat is die stap 1 die ik bedoel. Dat is zeg maar, in ieder geval, zien dat het erbij hoort.
Ja.
Dus dat is nog meer, ik noem het dan maar een cognitief iets, mentaal. Maar eigenlijk is het vaak belangrijker. Ik zou maar zeggen, ik heb het gevoel dat iemand mij een kunstje geflikt heeft. De klassieke spiritualiteit was dat ik me daarin moest berusten. Ik noem nu dit wat ik betoog, moderne spiritualiteit. Dat is namelijk dat je voelt hoe je je gepakt voelt. Dat is een andere koek dan in het verleden. Want wat er in het verleden gebeurt, is dissociatie. Ik weet niet of dat een moeilijk woord is, maar is, zeg maar, niet voelen. Et cetera, et cetera. Maar dat betekent dat die boosheid en zo, die krijg je niet weg. Die sluipt er via allerlei gangetjes toch uit. Dat is de realiteit. In de christelijke traditie hadden we de zusters van liefde. Kringen van barmhartigheid zijn ze altijd. Met alle respect voor de zusters, want die hebben ook hartstikke goed werk gedaan. Maar omdat men dit niet kende, en dit is vooral ook een moderne psychologische gegeven. Wat ik in het licht zet van de spirituele idealen. Dus met andere woorden, psychologie kent het weer niet in de zin van, die hebben niet de spirituele idealen.
Als je dan zegt het aankijken, het doorvoelen en dan lost het op en zoiets allemaal. Maar als iemand mij ergens op kwetst, wat mij heel diep raakt,
ja,
dan is dat voelen, des voelen, des van oh, waar heb je mij geraakt. Maar het is toch ook een onderzoeking van waarom, hoe komt het dat hij mij zo raakt. Het had ook iets met het verleden dan te maken, waarom ik daar dan zo heftig op reageer.
Met jouw verleden?
Ja,
ja.
Dat is dan het aangeven.
Dat kan bijvoorbeeld heel erg helpen. Dus met andere woorden, het is inderdaad heel vaak zo. Eigenlijk kun je bijna altijd aannemen, in deze tijd ook, begrijp je dat als jij heel erg ergens door geraakt wordt, heeft het ook met je verleden te maken. Dus zeg maar met de pijn van vandaag, gaat ook altijd de pijn van het verleden in. Een van de dingen in de zijnsoriëntatie, wij werken bijvoorbeeld alleen maar vanuit het hier en nu. Dus wij gaan niet graven naar het verleden.
Okay.
Maar het komt natuurlijk wel heel vaak aan de orde, vanuit het hier en nu. Dat is gewoon, ja, daar kan ik een heleboel over zeggen, maar dat is eigenlijk wat mij betreft het meest praktische aanpak.
Nee, ik dacht,
want er komt genoeg in het hier en nu, dus hoef je ook niet nog eens extra te graven. En alles heeft zijn tijd. Dus met andere woorden, ik zou maar zeggen, iemand heeft bijvoorbeeld een incestverleden. Die weet dat helemaal niet, of die denkt dat. Dat zit wel in het systeem.
Ja.
Maar laten we zeggen, als, wat mij betreft, een goede begeleiding brengt mensen mee dat je wacht tot het moment dat het als het ware vanzelf naar boven komt. Dan is die persoon er ook aan toe. Als je er allemaal naar gaat zitten graven, wat men vroeger deed, vaak, Nou, daar werden mensen niet beter van. Dat is een heel lang verhaal, maar heel kort gezegd. Dus met andere woorden, de dingen komen naar boven op het moment dat je dat aan het doen bent. En daardoor is het te verwerken en daarom gebeurt er in onze training ook geen ongeluk. Snap je? Ja. Dus met andere woorden, daardoor is de situatie veilig en gaan ze door. Dus wij volgen de natuur, zou ik kunnen zeggen. De wijsheid van de natuur. En ik kan je vertellen dat ik van mijn testbureau heb heel veel mensen gezien en daar een tijdje mee. Nou, er zit enorm veel wijsheid achter. En daardoor is vertrouwen. Dan, laten we zeggen, iemand zit, maar ik heb zoveel mensen. Dus ik kan nog steeds rustig slapen. Dus ja, omdat het gewoon goed gaat. Okay. En vooral in mijn geval, omdat mensen zichzelf kunnen begeleiden, maar dat ga ik straks nog meer over. Ze kunnen goed voor zichzelf zorgen, dus dan moet ik niet zoveel zorgen. Goed, dus wat vooral belangrijk is, wat mij betreft, in een goede spirituele visie. Geeft een antwoord op de vraag waarom er moeilijkheden zijn. Wat mij betreft is dit mijn visie op waarom er moeilijkheden zijn. En waarom het belangrijk is om je te verzoenen met dat gegeven, simpelweg omdat dat de realiteit is. Snap je? Want je kunt wel, het is net zoals dat ik doodgaan, tot op heden is volgens mij nog altijd iedereen doodgegaan. Ook dat kun je maar best accepteren, want je kunt er je leven lang voor zetten dat er in feite dat gebeurt. Maar ja, dat is nutteloos. Daar word je niet gelukkig van in ieder geval. Wat dan vervolgens belangrijk is, is wat ik net heb aangegeven, dus een kind is erop gericht om ouders gelukkig te maken. En ik heb al aangegeven, dat lukt niet. En de consequentie is dat er een twijfel ontstaat aan zichzelf. En dat is een heel diepgaand ding. Met andere woorden, een twijfel ontstaat aan jouw eigen in orde zijn. Die heb je eigenlijk op twee manieren, twee basistwijfels. Je hebt een basistwijfel aan. Sommige mensen trekken als het ware niet dat ze dat met cognitief mentaal doen, maar het systeem trekt als het ware de conclusie: ik ben niet liefdevol genoeg. Dat geeft de basis voor schuld. En andere mensen trekken de conclusie, ik ben capabel. En dat geeft de basis voor schaamte. Dus zeg maar voor een gevoel van onvoldoende capabel zijn, et cetera, et cetera. En dat leidt tot twee acties, zeg maar. Of de actie om je vooral te gaan bewijzen dat je liefdevol bent. Of de actie om te gaan bewijzen... dat je capabel bent. Dus dat laatste betekent vooral capabel en ook bijzonder bent. Dus met andere woorden, dat capabele leidt ertoe dat je probeert heel deskundig in van alles en nog wat te worden. Daar heel hard voor werkt. En vaak te hard voor werkt. Aan de andere kant ga je bewijzen dat je liefdevol bent, ook dan ga je. Als mensen overspannen worden, is het altijd terug te voeren tot deze twee gegevens. Als mensen te veel werken, überhaupt moeilijk grenzen kunnen stellen, et cetera, gaat het altijd over deze twee tendensen. Een van de redenen waarom mensen vaak vele malen in hun leven overspannen worden, is dat het nooit goed behandeld is. Nooit tot deze diepte. En dat is eigenlijk wel wat moet gebeuren. Wil je daar een vrije mens worden? Dat is een heel belangrijk ding. Dus wat ook een belangrijk ding in dit verband is dus er ontstaat zelftwijfel en er ontstaat kwetsbaarheid.